Beste mensen, wij gaan zo dadelijk twee kinderen dopen. Eentje tijdens de mis en eentje zo dadelijk iets meer na de mis. En ja, stel je nu eens voor dat iemand van de parochianen, al dan niet met de leeftijd van Simeon of van Hanna, daarbij zou komen staan en tegen de vier gelukkige moeder zou zeggen: amai, proficiat met uw kleine, maar feit is maar dat u het weet, en later zal een zwaard uw ziel doorboren. Met andere woorden, je gaat er nog veel mee afzien. Ik denk dat de familie van de betrokkenen, de persoon in kwestie, met alle respect voor diens leeftijd, de kopstoot zouden geven en zeggen: meneer, daar is de deur. Ja, bol af. U gaat hier toch niet de levensverwachtingen, ja, de vreugde van ons ouderschap verknallen door hier eventjes de spelbreker uit te hangen. Natuurlijk, ja, zo is dat in de Bijbel. Dat is eerlijk gezegd met alle beroemde mensen zo. Men probeert zo in de jeugdjaren iets terug te vinden dat al heel goed aansluit bij datgene waarmee dat je succes hebt. En ja, de Joden, die vroom als ze zijn, kennen ook wat meer hun Bijbel van buiten. En dus een aantal passages die zij bidden, worden ook later toegepast op Jezus, ook op de kleine Jezus al. Als een soort vooruitblik op wie hij later gaat zijn, beroemd als hij is. Ik herinner me zo trouwens ooit bij een bekende tennister uit Vlaanderen hier bij ons, dat ja, als men dan toevallig een foto vindt waar ze met een balletje speelt, al was het nog echt geen tennisbal, dat men daar toch al in zag: ziet je het, het zit erin. Terwijl misschien ja, het onschuldige pingpongballetje nu nog niet direct het begin van die carrière was, maar je weet nooit. Nu, ook hier bij Jezus wordt al toekomstgericht een voorspelling gedaan. Er wordt ook gezegd: ja, kijk, dat moeder Maria die woorden bewaarde. Misschien dat wij, zoals wij dat vaak zeggen, al een chance dat we niet altijd weten wat er komen gaat. Een van de borden met wijsheidsspreuken, die vroeger alleen aan de muren van de huiskamer mochten hangen, dat luidde: van het concert des levens krijgt niemand op voorhand het programma. Dat is misschien al goed ook. Dan hebben we nog een beetje suspense, nog een beetje nieuwsgierigheid, kunnen nog een beetje onschuldiger met open geest dromen en plannen. Nu, in het verhaal van vandaag komen zo een aantal generaties aan bod. De kleine Jezus, de jonge ouders en u hebt dan ook al meer mensen op leeftijd die delen in de vreugde. Zo heeft elke fase zijn eigen charme. Al weten de jongsten onder ons en ook wij zelf nauwelijks wat er eigenlijk gebeurd is toen wij piepjong waren. Toen anderen voor ons hebben gezorgd. En zo dadelijk vragen we ook aan de ouders, gesteund door een, zeg maar, papa en mama in tweede graad, pater, mater, dat noemen wij dan Peter en Meter, om ook een belofte uit te spreken. En dat is, zoals de scouts, al dan niet de zeescouts, zouden zeggen: stand by, paraat staan. En dat is niet zomaar. Toegegeven, wij zouden ons geaffronteerd weten door die oudere parochiaan, die zou zeggen: oei oei mevrouw, in de toekomst gaat het een en het ander gebeuren. Maar wat zou u van dit vinden? Dat iemand zou zeggen: kijk, kinderen, dat is louter last, dat bederft de pret, dan kun je niet meer doen wat je wilt. Of als iemand zou zeggen, en dat is een van de meest bangelijke ervaringen die ik ooit heb gehad, dat een koppel tegen mij zei: meneer, een kind op de wereld zetten, hoe zouden wij dat durven? In zo'n slechte wereld, geen denknaam. Waar halen wij het recht vandaan om iemand te verplichten in zo'n slechte wereld op te groeien? Ik moet u zeggen, ik stond bouche bée. Sprakeloos. Achteraf bekeken dacht ik, sapristi, dat is die middeleeuwse ketterij van de Katharen die ook zeiden, God is goed, maar de wereld is slecht. Slecht. Dus hoe sneller hier vandaan, hoe beter. Dus ook geen procreatie meer. Geen kindjes meer. Eerlijk gezegd, beste mensen, hallo, hallo. Degene onder u die ooit al eens op citytrip geweest zijn naar een stad aan de Seine, Parijs genaamd. Ja, ook een stad met vele lichtjes, maar soms van een ander kaliber. Die hebben misschien ooit al eens de Notre-Dame van Parijs gezien. En wat staat er op de gevel? In het midden van de gevel, een jonge vrouw met een kind. En rond die mevrouw is een soort aureool. Namelijk het middenste van een reuzengroot rosasvenster. Waar heel die kathedraal door verlicht wordt binnenin. En als je op afstand kijkt en je wandelt over dat plein, dan zie je dat dat aureool zo achter die mevrouw past. Moeder en kind. En wat verder staan Adam en mevrouw Eva. Die het kwaad verzinnen beelden. En als je heel goed kijkt, dan zie je dat die cirkel van dat grote raam in een vierkant staat. En het vierkant is symbool voor de wereld. Vier werelddelen, vier windstreken, vier natuurelementen, noem vier seizoenen, noem maar op. Terwijl de cirkel staat symbool voor het perfecte, het volmaakte, Gods liefde, Gods wijsheid. En wat wou dus de kerk zeggen? Er is geen plaats voor doemdenken. Er is geen plaats voor negativiteit. God is liefde en liefde wil zeggen, we gaan ervoor. Positieve kijk op het leven. En ook al is het soms moeilijk, ook beste ouders, wij begrijpen het voor u. Als u 's nachts moet opstaan, uw kostbare nachtrust die u nodig hebt voor te werken, om uw humeur te bewaren, ja, die je toch vrijwillig doorprikt om kindlief te voeden, op te voeden, stand-by, paraat. Als je wat later ziet dat uw kindje de weg baant in de huiskamer, dat je rechtveert uit uw sofa om die in veilige koers, een veilige baan te leiden. En als je nog grotere kinderen hebt die slim willen worden, wat zeg ik, wijzer willen worden, al dan niet hun vinger omhoog steken en vragen, mama, wat is dat, papa, wat is dat? En u bent nabij. Het mooiste geschenk. En het is natuurlijk een inspanning. Dat kost u iets. Maar als het liefde is, dan zeg je niet, jij bent de lastpost. Nee, dan zeg je, ik ben moeder. Ik ben vader voor u. Ik doe het met hart en ziel. Daarom dat wij tegen diegenen die aan doemdenken lijden, wij uit de kracht van ons geloof het licht willen laten des te meer stralen. Het geloof is niet zomaar voor kwezels, is niet zomaar om een beetje buitensporige praktijken toe te passen, links of rechts, al dan niet in Bokrijk. Maar het geloof is een zienswijze op het leven, die u moet helpen voelen dat God van u houdt en dat God u graag het leven schenkt, niet alleen aan u, maar ook aan al uw dierbaren. En uit die levensdrift, dat levensenthousiasme, daar putten wij kracht uit. Ook om voor elkaar iets te betekenen. En natuurlijk, als uw kinderen in de apenjaren komen, niet eenvoudig. Dan zou je wel eens misschien zeggen, waar zijn wij aan begonnen? Maar dan hoop ik dat iedereen ook deze wat overdreven humor begrijpt. Niet altijd eenvoudig, zeker niet in deze tijd. De grootouders daarentegen, die hebben het soms iets gemakkelijker. Die staan iets verder en die hebben natuurlijk de vreugde om opnieuw hun jeugdigheid te hervinden, zeg maar, dankzij kleinkindlief, ja, die misschien in de verleiding komen om iets te veel te bemoederen of te bevaderen. Hopelijk niet met verwenning, want dat zou dodelijk zijn voor het karakter. Maar het is mooi dat in eenzelfde familie, over de generaties heen, er verbondenheid is. Er genegenheid voelbaar is. En natuurlijk, als de jongeren meer aandacht schenken aan de deur die voor hen het begin van de vrijheid is, of ze zich opsluiten in een of ander gamespelletje, dan doet het wel eens pijn dat je niet die aandacht krijgt die je hoopt te ontvangen. Maar als wij, ook als ouderen, die misschien niet meer in de echte leefwereld zitten van onze kleinkinderen, toch laten aanvoelen dat wij willen proberen hun gedachten, hun temperament, hun onstuimigheid ergens te herkennen als wat ooit de onze was. En als wij ergens kunnen toch proberen met een open geest in voeling te willen treden, al snappen we het misschien niet allemaal even goed, dan is er toch nog een onderlinge verbondenheid die sterk is. En als de ouderen ook eens hun levensverhaal kwijt kunnen. Ik heb juist tegen de jongere scouts gezegd, vraag eens aan opa of oma. Vraag ook eens aan uw ouders eens iets te vertellen over hun jeugd. Dan gaat het verschieten. Want jij kent misschien die mensen alleen als diegenen die zeggen, hallo, hela, hier is de grens, op tijd daar en doe nu dit. Maar laat eens vertellen. En je gaat zien, die mensen die gaan glans in hun ogen krijgen. Want ze mogen iets vertellen van hunzelf aan u. Wedden dat jij iets van uw eigen jeugdigheid in hun verhaal ontdekt. Want eerlijk gezegd, uw ouders, hè, die hebben ook van die apenkuren gehad. En zullen dat misschien niet zo goed toegeven, maar vraag maar eens aan opa en oma. Ja? En zo, zusters en broeders, mogen wij over de generaties heen toch elkaar één weten. Een mooie tekst die ik ooit gelezen heb van een oudere dame is, kijk niet naar mijn rimpels, maar kijk naar de jeugdigheid in mijn hart. Het was een mooie wens, ik geef toe, troostend bedoeld, dat iemand die 40 jaar werd, kreeg, je bent geen 40, je bent 18 met 22 jaar levenservaring. En ik denk uiteindelijk dat als mens van vlees en bloed wij gedragen en gedreven worden door dezelfde, ja, door dezelfde dromen en verlangens. In die zin mogen wij elkaar herkennen, ook over de generaties heen in eigen huis. Mocht het dan zijn dat in de herinneringen die vader en moeder lief of de grootouders ophalen, er ook verdrietige momenten zijn, waarin zij misschien ervaren hebben dat hun hart door een zwaard werd doorboord, dan ga jij des te meer als kind, als jongere, het vertrouwen genieten van. Ze zullen het u niet vertellen als u jong bent, om u dat leed te sparen. Maar als je misschien een beetje meer vriend mag worden van uw eigen ouders of grootouders, dan ga je des te meer in warme liefde, in een warm nest, blij en dankbaar zijn dat je samen het leven zo hebt mogen opbouwen. Laten we dan hopen en bidden dat de toewijding van het kind Jezus aan God ook voor ons een stimulans mag zijn om Gods nabijheid te vinden in warme, warme nestliefde in ieders huis. God zegene u daartoe. Amen.